Hallo daar, ik ben Charlotte en je luistert naar How to be Single. Welkom! Je luistert naar How to be Single, een wekelijkse podcast over het singleleven en hoe daar het beste van te maken. Merci om te luisteren naar deze aflevering. Ik heb vandaag Ina van Ransbeek te gast. Zij is seksuologe, onder andere huisseksuologe van Flair. En zij heeft net een boek uitgebracht. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Er komen heel wat interessante topics aan bod. Onder andere over one night stands, maagd zijn, een kinderwens als single. Heel veel. Heel interessant gesprek. Dus ik hoop dat jullie er iets aan hebben. Voor we erin duiken, dit is de allerlaatste aflevering voor Kerstmis. Volgende week ben ik er gewoon terug, no worries. Maar dan is het al 26 december en dan is Kerstmis dus al voorbij. Zoals jullie ondertussen wel weten, heb ik heel leuke kerstkaartjes laten maken samen met Studio Vorm. Je kan die vinden op de website van How to be Single, dat is howtobesingle.be. En oproep, ga die kerstkaartjes kopen, want deze podcast komt elke week gratis en voor niks jullie richting uit en het ook met heel veel liefde en plezier. Maar dat kost best wel wat tijd, moeite en ook wel centen. En die leuke kerstkaartjes zijn gewoon een manier om de podcast te steunen. Dus als je nog leuke kerstkaartjes zoekt, en ik zeg kerstkaartjes, eigenlijk zijn het eerder nieuwjaarskaartjes, dus je hebt nog wel wat tijd. Maar ga naar de webshop, bestel ze en dan komen ze zo snel mogelijk je richting uit. En dan kun je leuke vibes verspreiden met die toffe kaartjes. Wil ik je nog, voordat we in de aflevering duiken, even vooruitblikken. Want deze week, de week dat deze aflevering uitkomt, is het ook de week van de How to be Single Christmas Parties. Kijk ik super hard naar uit, ik ben echt heel benieuwd. Dus daar komt sowieso ook nog verslag van uit. Volgende week, op 27 december, is het de laatste aflevering van dit jaar. Dat gaat een solo-aflevering zijn, waarin ik nog eens een uitgebreide levensupdate geef en een beetje terug ga kijken op het afgelopen jaar en vooruit ga kijken op wat er allemaal gaat komen. Ik wens jullie alvast heel fijne feestdagen. Geniet ervan, ook als je single bent. En geniet van de aflevering. Hallo Ina.
Hey, dag Charlotte.
Hallo, welkom.
Dank u.
Bedankt om hier te zijn.
Heel graag gedaan.
Ina, voor de mensen die je niet kennen, wie ben je en wat doe je?
Ik ben Ina van Ransbeek. Ik ben 29 jaar op dit moment. Ik ben zowel pedagoog als seksuoloog. Ik werk ook als huisseksuoloog voor Flair, ondertussen al een jaar of 4. En daarnaast werk ik ook eigenlijk als leraar en opleider binnen de hogeschool.
Oké, een druk bestaan.
Ja,
klopt. Zalig. Oké, Ina, de reden waarom dat je hier bent, is omdat je een interessant persoon bent. Dat heeft de introductie al bewezen. Maar je hebt een boek geschreven.
Ja,
ik heb het hier bij mij. Het past wel ook helemaal in de How to be Single branding met het roze.
Ja, ik had dat ook al gemerkt. Ik zo, die hartjes en zo, dat lijkt echt op mijn boek.
Ja, inderdaad. Ja. Dus het boek heet Jouw tijd komt nog wel, wat je zelf kunt doen wanneer de liefde op zich laat wachten. Dus ja. How to be Single eigenlijk. Hè?
Ja.
Ja, cool. Het is een keit of een boek. Dus daar gaan we het zeker over hebben. Maar we gaan natuurlijk niet alles prijsgeven. Dan moeten de mensen het boek dan maar kopen.
Ja.
Misschien om te beginnen, even los van de job en zo. Bent je op dit moment nog single?
Nee, ik ben zelf niet single.
Ja, ik wist dat eigenlijk natuurlijk al, maar ja.
Toch eventjes checken. Ja. Kan veel veranderen soms.
Ja, inderdaad. Dus je bent niet single al lang niet meer?
Al iets meer dan 2 jaar.
En ten tijde dat je een boek schreef, was je toen nog wel single of ook al meer?
Nee, maar dat boek of het idee rond dat boek is wel iets dat al jaren geleden eigenlijk is ontstaan, toen ik zelf wel nog single was. Een boek schrijven is zoiets dat altijd wel een beetje een droom van mij is geweest. En af en toe, toen ik zelf nog single was en avonturen had meegemaakt of iets had gelezen dat mij interessant leek of van mij was bijgebleven, schreef ik dat soms wel eens op, zo heel simpel, in een Word-documentje. Mm-hmm. En dus dat idee was wel al langer geboren van ooit een boek te willen schrijven over hoe kan je die weg naar liefde bewandelen of hoe kan je lief vinden. Maar de vraag dan om een boek te schrijven is pas later op mijn pad gekomen, maar dat idee is dus wel blijven bestaan.
Ja, dat is ook zo'n vraag dat ik heel vaak krijg van wat ga je doen als je ooit een lief hebt? En dan zeg ik van die ervaring van het single zijn verdwijnt niet. Hè,
nee, klopt. Hebt, ja. Nee, en net daarom vond ik dat ook wel fijn om dan dat boek te kunnen schrijven. Ik zie het zoals een soort van bundeling van alle dingen waar ik wel zelf echt iets aan gehad heb toen ik single was. Ik las daar ook heel veel over. Ik was daar ook heel erg mee bezig, ook met daten en zo. Mm-hmm. Dus inderdaad, de ervaringen die ik zelf heb meegemaakt, die blijven bestaan en staan in dat boek. Het is niet omdat ik nu... Ja.
Mijn bel gaat wachten, ik ga snel kijken. Oké, mijn bel ging juist. Er stond een ghost, want er stond niemand voor de deur. Er was niet met de bel. Maar goed, je was aan het vertellen dat de ervaringen blijven en die zitten mee gebundeld in dat boek.
Ja, klopt. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van mix van fragmenten uit mijn eigen leven. Daarmee start elk hoofdstuk en wetenschappelijke theorieën en inzichten.
Ja. Ja, en dat is wel tof aan het boek, dat het inderdaad zo de combinatie is van de theorie, maar ook gewoon uit het leven gegrepen.
Ja, klopt.
Ja. Wat is zo wat de centrale boodschap van het boek?
Er zitten heel veel boodschappen in verborgen. Maar ik hoop dat iedereen die het boek leest of vastneemt, zo mijn gerustgevoel of zo het boek kan neerleggen. Dat je zo denkt van oké, ik ben ook goed zoals ik nu ben. Ik hoef niet per se direct een lief te vinden. Maar ook als je dat wel zelf heel graag wil, wat ook helemaal oké is, dat je daar ook wel wat tips hebt uitgehaald of wat inzichten over jezelf hebt verworven die je daarvoor nog niet echt, of waar je daarvoor nog niet echt bij stilstond.
Ja, ja. Ja, dus eigenlijk ook een beetje zoals de boodschap van How to Be Single, dat het zoeken naar de liefde of zo, of het zoeken naar een liefde, dat niet per se het hoofddoel van het leven moet zijn.
Ja, en ook dat dat geen vastgelegde route is, die voor iedereen hetzelfde moet of hoort uit te zien. Dat is ook zo wat ding vandaag de dag. Alles moet zo in verschillende stappen gebeuren en op dezelfde manier gebeuren. Je ontmoet iemand, je gaat samenwonen, je krijgt kinderen, getrouwd. Terwijl dat dan niet per se het leven is dat iedereen moet of wil bewandelen.
Nee, en dat is soms wel moeilijk, merk ik. Soms bij mezelf, maar ook bij luisteraars of bij mensen die op Instagram mij iets sturen. Dat soms wel moeilijk is als mensen uit je omgeving die stappen beginnen te zetten. En je bent zelf in een andere levensfase of je bent met iets anders bezig. Dan is dat zo soms wel zo van, oei, ben ik hier nu aan het achterlopen? Of ben ik nu niet goed bezig? Of...
Ja, en dat kan ook wel soms confronterend zijn. Hè? Als je op de zoveelste brunch of housewarming de enige bent die nog steeds geen lief meebrengt. En die boodschap probeer ik ook zo wat mee te geven in mijn boek. Van ja, je vrienden vinden je niet minder tof of minder de moeite waard omdat jij alleen aan de tafel zit. Je vrienden vinden je leuk voor wie dat jij bent, niet voor de persoon die daar eventueel naast u komt te staan. Ja. Maar neemt natuurlijk niet weg dat het wel soms gewoon lastig is als je ziet dat iedereen er in jouw omgeving wel in slaagt om dat geluk of dat liefdesgeluk te vinden.
Ja, ja. Ja, inderdaad. Ja, en ik denk ook gewoon dat dat zo'n beetje samenhangt met de gedachte dat we misschien af moeten van het idee dat een lief hebben of een relatie hebben, dat een verwezenlijking is of zo.
Ja, klopt. Dat is ook zo'n fout idee dat veel mensen van singles hebben, denk ik. Dat die altijd op zoek zijn naar een relatie of dat die altijd aan het zoeken zijn naar iemand, terwijl, ja nee, je kunt ook gewoon perfect single zijn zonder dat je heel hard die nood voelt om binnen dit en zoveel maanden een lief te vinden.
Ja, ja, inderdaad. Zo kreeg ik van de week nog echt, ik was echt zo even met mijn mond vol tanden, maar van de week zei nog iemand tegen mij van, ja, maar ja, Charlotte, dat jij single zij, dat is toch echt omdat je het zelf niet wilt? Want anders zou het toch gebeuren? Het was ook zo echt wel in dat plat kempis. Dat ik zo zei van, ja, maar ik wil het wel. Allee, ik sta er op zich wel voor open. Ja, maar ja, dan is dat toch dat niemand goed genoeg is. Of dat je, het was in elk geval mijn eigen schuld. Mijn eigen stomme schuld. Dat ik te kritisch was of zo. En dat ik zo denk van, ja, maar nee, het is niet omdat ik ergens wel opsta voor een relatie, dat ik daarom dan maar met Jan en alle man of gewoon iedereen maar moet toelaten of maar gewoon moet denken van, ah, dit is nu ook single en ik vind u wel een beetje leuk. Ja, laat ons dan maar een relatie beginnen, want ik wil niet single zijn.
Nee, en je moet ook niet settelen voor de eerste de beste.
Nee.
Maar, kieskeurig zijn mag. Je mag echt wel kieskeurig zijn. Maar het is wel een dingetje dat we vandaag de dag wel zo steeds meer de neiging hebben om altijd maar kieskeuriger te worden. Omdat er ook veel meer aanbod is dan vroeger. Vroeger was je samen met de dochter van de bakker of die andere jongen die nog in je dorp woonde. Nu zijn we veel mobieler geworden. We hebben online dating apps, dus we komen wel met veel meer mensen in contact. Waardoor dat we wel zo altijd een stemmetje in ons hoofd hebben soms van, ah, maar misschien is er nog wel ergens iemand die ik nog aantrekkelijker of intelligenter vind. Dus daardoor dat we misschien wel wat terughoudender worden soms op dat vlak van, ah, maar ik ga misschien toch nog alle deuren openhouden, want wie weet komt er toch nog iemand interessanter op mijn pad.
Ja, dat is wel waar, maar dan denk ik anderzijds ook zo soms van, als ik nu morgen iemand tegenkom waar ik echt verliefd op ben of zo, waarvan ik echt zo'n connectie mee voel,
dan zou je ook niet tegen. Ja. Zou je ook niet tegen?
Ah, wel, nee, dan ga ik niet zeggen van, ja, wacht nu nog even. Want weet je, ik ben ondertussen 7 jaar single. Zoveel mensen zijn er niet gepasseerd dat echt de moeite waard waren. Gewoon voor mij persoonlijk dan. Dus ik zou niet, als ik nu echt iemand heel leuk tegenkom, zeggen van, ja, ik ga je toch nog even in de wachtkamer zitten, want wie weet komt er nog iemand anders voorbij, want
nee.
Ik heb nu al 7 jaar nee, en de markt betreden en het valt echt wel mee.
Ja, en ik denk dat we ook zo de mindset moeten hebben van, als iets op dit moment goed voelt en als ik mij op dit moment bij iemand goed voel, laat ik daar dan gewoon van genieten.
Ja.
En niet te veel nadenken over later, want zelfs mensen die al tientallen jaren in een relatie zitten, ja, daarbij kan het ook morgen of overmorgen plots om de een of andere reden gedaan zijn of fout lopen. Dus ik geloof ook niet dat er maar één ware liefde voor ons hier ergens rondloopt.
Mm-hmm.
Want dat zou dat veel te toevallig zijn, denk ik, dat die dan net hier voor jou in Antwerpen woont of zo.
Ja,
of,
inderdaad.
Of in dezelfde stad of zo. Dus op dat vlak denk ik dat we ook zo moeten geloven van, oké, er zullen waarschijnlijk wel meerdere ware liefdes op mijn pad komen doorheen mijn leven. En geniet dan gewoon ook van die mensen waarbij het nu goed voelt.
Yeah.
In plaats van u af te vragen van, ah ja, maar wil ik daar binnen 10 jaar wel nog iets mee? Want over de toekomst hebben we sowieso al geen controle of je single bent of niet.
Nee, dat is. En inderdaad, een relatie hoeft niet permanent te zijn, tenzij je samen kinderen krijgt of zo. En je bent dan wel mm-hmm. aan elkaar verbonden, maar dan nog niet per se door relatie. Maar het is niet zoals, allee, als je een nieuwe job begint, denk je ook niet van, ga ik dat binnen 10 jaar nog leuk vinden. Hè? Ja, er zijn nog 3000 andere jobs dat je kunt doen.
Dus. Ah, wel, en je kunt ook onmogelijk alle 3000 andere jobs uittesten vooraleer dat je kunt beslissen of je die ene job nu wel de leukste vindt.
Ja, inderdaad.
Ik denk dat dat belangrijk is om daarbij bij een lief ook zo naar te kijken van, ik kan hier niet alle potentiële partners uittesten, vooraleer dat ik er zeker van kan zijn dat die ene hier nu degene voor mij is.
Ja, inderdaad. Hoe heb je zelf uw huidige partner leren kennen?
Wij kennen elkaar wel zo al een beetje via. Wonen in dezelfde stad, dus zo op Instagram volgden we elkaar ook wel al.
Ja.
Dus het is niet dat we zo compleet vreemden waren voor elkaar of dat we elkaar via een dating-app hebben leren kennen. Dus eigenlijk gewoon zo wat, de meer spontane manier toch wel. Zo via elkaar eens zien in een café. Of eens op Instagram een berichtje sturen of zo die dingen.
Maar dat is wel goed. Zo de vibe is zo belangrijk. Hè?
Ja.
Heb jij veel dating-apps gebruikt in je single-leven?
Vooral Tinder eigenlijk.
Ja.
Soms probeerde ik wel andere, maar ja, meestal vond ik dan toch dat ik op Tinder zo wat de meeste, of dat daar toch de meeste profielen op zaten. Nu is dat misschien al anders ondertussen.
Nee,
maar toen
ik denk,
was dat vooral nog, toen ik echt op dating apps zat, was dat vooral zo nog Tinder.
Ja, ik denk dat Tinder nu nog altijd wel, dat daar de meeste profielen op zitten, maar kwantiteit zegt niks over kwaliteit wel.
Nee,
heb ik
inderdaad
zo bij Tinder. Ja.
Maar
ik
kan er dus nu vandaag de dag niks over zeggen.
Oké, laat ons even in de seksualiteit van de single duiken, want dat vind ik super interessant. En jij bent seksuoloog, dus ideaal. Over singles bestaat zo soms het cliché van de wilde, roekeloze single die elke week of elke dag zelfs met iemand anders in bed ligt. En wauw, het is allemaal zo leuk en no attachment en jeu. Ik kan bij deze bevestigen dat dat niet voor alle singles zo is.
Ja.
En dat soms ook wel seksualiteit gewoon iets is dat even niet bestaat. En dan bedoel ik seksualiteit met iemand anders.
Mm-hmm.
Want je hebt natuurlijk ook nog altijd je seksualiteit met jezelf. Maar ik heb ook wel de indruk dat er veel singles zijn die zo even in een, of die soms in een periode zitten waarin dat er gewoon niet echt veel seks gebeurt of zo. Omdat je misschien niet de persoon tegenkomt waarmee dat je een connectie voelt. En dat je dan geen zin hebt in one night stands. Ik spreek nu alsof het iets is dat ik in de wandelgang heb gehoord. Het gaat dus over mezelf.
Asking for a friend.
Ja, ja, een goede vriendin van mij. Heb ik hier al vaak gebruikt. Zo, ja, iemand die ik ken. heb je daar tips voor mensen in misschien dezelfde situatie als ik, die enerzijds misschien wel zo denken van, seks, ik mis dat eigenlijk wel, ik heb er eigenlijk wel nood aan, maar ik vind hier niet direct iemand om dat mee te doen of zo. En je hebt wel solo seks en je hebt seksspeeltjes en daar zijn heel veel manieren voor, maar dat is toch nog anders dan zo echt die intimiteit en die connectie met
ja,
iemand.
Klopt. Het begint natuurlijk ook al een beetje bij je persoonlijkheid, denk ik, daar. Sommigen hebben er absoluut geen problemen mee om one-night stands te hebben, om seks te hebben met iemand waar ze verder geen romantische gevoelens voor hebben.
Mm-hmm.
Dat is zo wat het verschil tussen lust en liefde, zeg maar.
Yeah.
Terwijl anderen moeten echt wel die emotionele verbinding voelen met iemand om daar intiem mee te kunnen zijn.
Mm-hmm.
Dus dat kan zijn dat dat niet voor jou is weggelegd en dat jij niemand bent om na een feestje bijvoorbeeld iemand mee naar huis te nemen. Maar dan zijn er wel nog andere manieren om ook op zoek te gaan naar een connectie met iemand die dan voor meer dan één keer je sekspartner kan zijn. Zo de zogenaamde friends with benefits. Dat kan dan wel iemand zijn die je al wat beter kent, waar je een vertrouwensband mee hebt, die je ja, waar die eigenlijk ook wel een vriend of een vriendin kan noemen. Mm-hmm. Dus in die zin kan dat wel, maar zoals je ook zelf zei, het is zo aan misvattingen dat singles het altijd zo de koning te rijk zijn. Yeah. En dat die maar een berichtje moeten sturen naar iemand en dan seks kunnen hebben wanneer ze maar willen. Zeker bij mannen is dat een idee dat heel sterk leeft van, ah, en die zijn op vrijersvoeten en die hebben de tijd van hun leven. Terwijl in mijn boek heb ik zelf ook een onderzoekje gedaan bij 100 single mannen. En ook de vraag gesteld van, ja, ik hou van casual seks of ik hou daar niet van. En daaruit bleek wel echt dat er minstens evenveel mannen zijn die ook niet van casual seks houden.
Yeah.
En dat er minstens evenveel vrouwen zijn die wel van casual seks of van one-night stands houden. Dus dat is wel een grote misvatting, denk ik, dat we hebben over mannelijke singles. Dat er altijd zo degene zijn die het niet serieus menen op een date en die eigenlijk alleen maar uit zijn op seks. Want ja, mijn onderzoekje in mijn boek heeft wel uitgewezen dat dat anders is.
Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, en ik ken zelf ook zeker mannen inderdaad die daar totaal geen interesse in hebben. En ik ken ook vrouwen die dat superleuk vinden. Dus ja, inderdaad, wel. Ja, klopt.
Het is heel persoonlijk. Ik denk dat er meer verschillen zijn binnen mannen en binnen vrouwen dan tussen mannen en vrouwen.
Ja. Ja. Ja, inderdaad. Ik heb zo zelf momenteel heel hard het ding van, ik heb wel zin om seks te hebben met iemand, maar ik ben even te moe of zo door het leven en door het gebrek aan zon en vitamine D. Te moe om te gaan zoeken naar die friend with benefits of naar die one-night stands. En ik vraag aan u daar geen oplossing voor, want ik denk niet dat die er is. maar dat is ook wel zo echt een ding. Mm-hmm. Dat je zo wel echt... Je wilt gewoon even iemand kunnen bellen en kunnen zeggen van... Ah, en ik heb dan zo al gedacht van, ah, misschien moet ik eens naar die persoon uit mijn verleden bellen. En dan zo, ah nee, nee, heel slecht idee.
Ja, want dat is ook het ding. Hè. Zolang het allemaal leuk blijft voor jullie beiden en zolang dat er dan geen gevoelens bij komen kijken. Allee, wat mag, hè, maar als dan één iemand gevoelens creëert en iemand anders niet, dan kom je soms in van die lastige situaties terecht. Mm-hmm. Dus zo het simpele of het eenvoudige aan zo'n one-night stands and friends with benefits, dat blijft niet altijd simpel op termijn. Want vaak is er toch wel één iemand van de twee die dan finaal gevoelens krijgt of er meer van verwacht of niet dezelfde intenties heeft. Mm-hmm. Want dat is ook een heel belangrijke bij seks, dat we er niet automatisch van uit mogen gaan dat de ander dezelfde intenties heeft als ik. Want jij kan bijvoorbeeld iemand opbellen en vragen van, ah, heb je zin om af te komen? En bij u kan dat zijn vanuit de intentie van, ik heb gewoon echt zin om mijn fysieke lusten te bevredigen vanavond. Maar misschien dat die andere persoon aan de lijn meer zit in u en daar andere intenties bij heeft. En ik denk dat iets dat we nog te weinig, iets is dat we te weinig doen, niet alleen singles, maar ook in relaties. Zo echt uw intenties, uw verwachtingen, uw gevoelens, die durven uitspreken. Dat er achteraf ook zo geen dingen van kunnen komen van, ja, maar eigenlijk was dat niet mijn bedoeling om u te kwetsen of om gevoelens aan te pas te laten komen.
Nee,
ik denk dat iets is waar we zo nog wel opener over kunnen zijn.
Ja, ja, dat is wel. En dat is wel echt iets wat ik wel probeer te doen. Ook als ik in de omgekeerde richting iemand leer kennen en daarentegen zeg van, ik ga met u niet direct seks hebben, want ik vind u leuk en laat ons eerst even gewoon kijken waar het naartoe gaat. En dat leidt me eigenlijk tot mijn volgende vraag. Ik had dus deze week op Instagram zo'n vraagsticker gedeeld. Dus elke donderdag komt er zo'n vraag online en dan op vrijdag is dan zo Friday Q&A op een Instagram. En elke week wordt er dus een vraag van een volger beantwoord. En deze week was de vraag van, als je met iemand op eerste date bent en je vindt die persoon wel interessant, is het dan een goed idee om daar op de eerste date seks mee te hebben? En daar is dus echt heel veel reactie op gekomen van zowel mannen als vrouwen en heel uiteenlopende reacties. Dus echt vrouwen die zeggen van, dat maakt toch totaal niet uit. En als een man daar een probleem van maakt, dan is dan gooi je maar in de vuilbak, bij wijze van spreken. Maar ook vrouwen die zeggen van, nee, ik doe dat nooit, seks op een eerste date, zeker niet als er iets serieus in zit. Wat is zo wat daar uw professionele mening over?
Goh, ik denk dat ook daar niet echt vaste regels voor te verzinnen zijn. Het is niet zo, als je na de eerste date seks hebt met elkaar of met elkaar in bed belandt, dat daar geen toekomst meer kan in zitten.
Nee.
Maar dat ook iets heel persoonlijk is. Heb je een superleuke avond, gaat met elkaar, voelt dat goed, heb je echt een klik en beland je dan met elkaar in bed, ja, dat is dan ook niet iets om je achteraf precies schuldig over te voelen of spijt van te hebben.
Nee, nee.
Als dat gewoon op dat moment goed voelde. Mm. En als daar echt meer in zit in die connectie, dan zal die connectie waarschijnlijk ook nog wel groeien.
Yeah.
Maar neem natuurlijk ook niet weg dat je voor jezelf wel echt kan beslissen van, kijk, ik vind het wel heel belangrijk om eerst die emotionele connectie met iemand op te bouwen. Mm-hmm. Vooraleer dat fysieke erbij komt.
Yeah.
Maar op een bepaald moment, wordt dat natuurlijk wel iets wat je ook bespreekbaar moet maken. Net zoals ik net al zei, bij die intenties en verwachtingen met elkaar bespreken. Maar is het zo dat een relatie al geen kans meer op slagen heeft als je na de eerste date met elkaar in bed kruipt? Nee, absoluut niet. Mm. Ik denk vooral dat het aan persoonlijk aanvoelen is. Doen waar je jezelf goed bij voelt. Duidelijk wel al communiceren van bij het begin van kijk, ik vond die date hier wel echt leuk. En ik wil wel seks bijvoorbeeld, maar verder zie ik er niet meer in. Is mm-hmm. iets heel anders dan dat jij met die mindset zit van oh, ik vond deze date echt superleuk, ben helemaal in de wolken, ben tot over mijn oren verliefd. Yeah. En als ik er nu mee naar bed ga, zullen die gevoelens ook wel wederzijds worden. Dat is dan de foute mindset om ermee in te stappen. Dus ik denk dat dat vooral een belangrijke is, dat je bij jezelf stilstaat van oké, vanuit welke intentie doe ik dit? Mm-hmm. En vanuit welke intentie doet die andere persoon dat? Yeah. En zolang dat je daar allebei goed bij voelt en daar heel duidelijk over bent van in het begin, geloof ik er wel zeker in dat ook zelfs die eerste dates die uitdraaien op seks wel tot iets moois kunnen leiden.
Nee, ja, inderdaad. Ja, ik heb daar wel ook zo laatst iets over gelezen. Een TikTok over gezien dus. En dat is hier denk ik ook al eens ter sprake gekomen. Maar dat er een verschil is wel tussen het brein of de hormonen, huishouding van vrouwen en mannen. Ja, dat sowieso. Maar ook op het gebied van seks, dat als een vrouw seks heeft, zij sowieso een bepaald hormoon creëert, zo dan knuffelhormoon of ik weet dat
oxytocine.
Niet. Ja, oxytocine waarschijnlijk. Ja, inderdaad, ik weet het niet. Maar dat mannen dat alleen produceren bij seks als ze die vrouw al leuk vinden of als ze daar al een bepaald gevoel voor hebben of zo. Ik weet niet of dat u iets zegt, maar ja, dat was dus zo'n TikTok, dat was een dokteres dat uitlegde en dat leek heel wetenschappelijk onderbouwd. Ja. Maar ik heb geen factcheck gedaan, maar dan dacht ik wel van, daar zit misschien wel iets in dat je als vrouw, wordt dat toch ook heel vaak gezegd, van vanaf dat je seks hebt met iemand, dat je als vrouw wel je redelijk snel dan begint te hechten aan die persoon ofzo, of dat je als vrouw dikwijls wel echt gewoon onbewust of zonder dat je dat zelf wilt iets verandert, terwijl dat bij mannen niet per se zo is.
Goh. Ik denk dat dat ook weer heel persoonsafhankelijk is en dat dat misschien ook zoiets te maken heeft met zo de biologie van hoe dat we ze vroeger kennen. Zo mannen waren vroeger altijd de jagers, allee, dat is in het dierenrijk ook zo. Mm. En vrouwen zijn zo de zorgende personen, degene die er een partner uit kiezen waar ze goede nakomelingen mee kunnen maken, terwijl dat mannen of dieren dan eerder degene zijn die zoveel mogelijk nakomelingen mee maken. Dus vanuit die insteek kan daar wel iets van aan zijn, maar sowieso, of je nu man bent of vrouw en seks hebt met iemand, komen daar hormonen bij vrij. En die hormonen kunnen evengoed bij een man vrijkomen. Dus ik denk dat je niet zo heel zwart-wit kan stellen van als een vrouw seks heeft met een man, gaat die zich automatisch hechten. En bij een man is dat omgekeerd niet zo. Ik denk dat een man zich evengoed heel snel kan gaan hechten als die persoon echt leuk vindt.
Mm, ja, inderdaad. Is er zoiets als... ik ga het anders zeggen. Als je al lang geen seks hebt gehad, zoals die ene kennis van mij, dan is een drempel om terug seks te hebben wel veel groter. Terwijl ik in het verleden al zo heb gemerkt, als ik zo wel gewoon regelmatig met iemand seks heb, of zelfs met verschillende mensen, dan is zo de volgende one night stand of de volgende keer seks is precies veel gemakkelijker. Maar als je dan zo wat langer, als het wat langer heeft geduurd, dan alleen nu voor mezelf is dus die drempel precies zo heel hoog, of is dat zo heel moeilijk. En merk ik ook dat ik precies wel minder zin heb in seks dan in periodes dat wel gewoon constant gebeurt.
Ja, dat is ook wel een logische verklaring voor te vinden. Want seks hebben, of dat nu met jezelf is of met iemand anders, maakt niet uit. Zorgt er ook voor dat je meer zin krijgt in seks.
Ja.
Stel nu dat ik elke dag zou masturberen, dan gaat het er wel voor zorgen dat ik in het algemeen wel gewoon meer zin krijg in seks dan wanneer ik dat nooit zou doen, bijvoorbeeld. Mm. Dus in die zin kan dat daar wel een verklaring voor zijn. Van, ja, als je veel seks hebt, als je veel met die sensualiteit en die seksualiteit bezig bent, dat je daar ook meer zin in hebt. Maar anderzijds, die drempel kan er misschien ook wel komen doordat je dan op een bepaald moment zo begint te denken van misschien kan ik het niet meer. Of dat is iets dat je niet verleert natuurlijk. En je kan daar in die zin ook nooit echt expert in zijn, denk ik. Want wat de ene persoon leuk vindt, vindt de andere niet leuk. Dus elke nieuwe sekspartner is eigenlijk opnieuw ontdekken en leren kennen. Yeah. Dus op dat vlak hoef je daar zeker en vast niet onzeker over te zijn of ja, zo'n hoge drempel voor te voelen. Maar dat is ook wel iets dat ik hoorde van bijvoorbeeld als je single bent, maar ook nog maagd bent. En als je bijvoorbeeld al een dertiger bent, dat is ook een verhaal van iemand dat voorkomt in mijn yeah. boek. Dat dan die drempel ook wel hoger wordt.
Yeah.
Omdat je jezelf zo op den duur, niet dat je, zoals jij net ook al zei, niet dat je geen seks kan hebben met jezelf of geen seksueel wezen kan zijn, maar voor jezelf voelt dat wel op den duur zo.
Yeah.
En zij gaf ook aan van, als ik naar feestjes ga, heb ik wel het gevoel dat alle vrouwen rond mij, dat die heel veel seksualiteit uitstralen. Mm-hmm. En dat ik dat niet uitstraal, terwijl het daar natuurlijk nergens letterlijk nee. op haar hoofd staat van, ik ben nog maagd. Maar voor haarzelf voelde dat ook wel zoals een drempel van, iedereen rond mij straalt dat hier precies wel uit. En ik niet vanuit nee. die onzekerheid van, ik heb hier nog geen ervaring mee of... ja, wat ergens normale gevoelens zijn. Mm-hmm. Maar ook absoluut niet nodig. Als je de juiste persoon tegenkomt, wat hopelijk dan het geval is, zou dat iemand moeten zijn die daar begrip voor opbrengt, die, yeah. die je tempo volgt, die geduld heeft met je. En zoals ik al zei, ja, elke nieuwe sekspartner is eigenlijk een beetje een nieuwe eerste keer.
Ja, ja, dat is altijd van nul beginnen, ja.
Want je weet niet, wat vindt die persoon leuk? Mm-hmm. Die persoon weet ook nog niks over u. Tegenover, ja, als je al jaren seks hebt met dezelfde persoon, ken je elkaar op een duur
yeah.
wel hopelijk, mm-hmm. Als je daarover praat. Maar bij elke nieuwe sekspartner is eigenlijk altijd een beetje stressen, want dat is altijd zo'n beetje een eerste keer terug.
Ja, en ik had hier ook opgeschreven om het er zeker over te hebben, over dat single en maagd zijn. Omdat een tijdje geleden heb ik hier een aflevering gemaakt met geheimen van luisteraars. En dan konden ze echt helemaal anoniem dingen mm-hmm. insturen. En daar kwam dus heel vaak aan bod het ding van, ik heb nog nooit seks gehad, ik ben maagd. En heb ik wel echt gemerkt, ik krijg heel veel berichten op Instagram en heel veel vraagstickers gewoon openbaar. En dan wordt daar eigenlijk nooit iets over gezegd. Maar van zodra dat het anoniem kon, kwam dat ineens wel heel veel naar boven. Dus ja. dat toont wel aan dat daar heel veel taboe rond rust. En... Ik begrijp het wel, want ook bijvoorbeeld hier in de podcast wordt er open over seks gepraat en dat komt heel vaak aan bod. En dat wordt altijd maar als een soort van zelfsprekendheid gezien. Mm-hmm. Maar ik kan me inbeelden als je dan dat constant hoort en dat je zelfs zo denkt van, ja, maar oei, ik heb dat hier nog niet gedaan. En dat is zo hetzelfde als waar zo mijn strijd tussen haakjes is met single zijn, om dat ook gewoon een van de normale maatschappelijke keuzes te maken, net zoals een gezin hebben of een relatie hebben of wat dan ook, dat nog geen seks hebben gehad of gewoon geen seks hebben, dat ook een beetje genormaliseerd kan worden.
Ja, dat is ook. Maar het is ook zo, in de maatschappij wordt er eigenlijk langs alle kanten naar in ons gezicht gegooid met seksualiteit, mm-hmm. met lichamen, in series, in films. Eigenlijk is seks overal aanwezig.
Ja, inderdaad.
Niet altijd even expliciet, maar dat is wel iets dat heel aanwezig is in onze maatschappij. En dat geeft dan inderdaad wel automatisch het gevoel, als jij in jouw ogen een van de enigen bent precies die dat nog niet heeft ervaren, van mm-hmm. oei, ben ik wel normaal? Want het is precies wel normaal dat iedereen hier van mijn vriendengroep, in films, in de series die ik zie, dat daar seks aan te pas komt. Terwijl het dan niet voor iedereen een even belangrijk aspect van mm-hmm. je leven moet zijn. Of dat je daarom niet per se minder bent of anders bent.
Nee, inderdaad. Nee,
maar het is inderdaad
absoluut.
Wel jammer dat dat taboe wel nog leeft.
Ja. Ja, ik heb zo ook een verhaal via gehoord. Dat was een meisje die omwille van haar religieuze achtergrond wilde wachten met seks tot ze getrouwd was. Mm-hmm. En die ook vanuit, ik weet niet of dat een persoonlijke keuze was of ook vanuit de religie, maar die had dus ook nog nooit gemasturbeerd of eigenlijk dus eigenlijk op seksueel vlak nooit iets gedaan, ook niet met zichzelf. En dat meisje was dus getrouwd, had dus voor de eerste keer seks en dat lukte dus niet. Mm-hmm. Ik weet uiteindelijk niet het vervolg van het verhaal of dat dat iets medisch was of dat dat iets psychologisch was. Maar ik weet dus via is dat verhaal bij mij gekomen. En vroeg die persoon eigenlijk zo van, ja, heb jij tips of zo? Omdat ik al hier in de podcast veel over seks en ook met verschillende seksologen en zo. Dus vroeg ze eigenlijk dan zo aan mij tips. En dan zei ik zo van, ja... Geen idee, ik ben totaal geen professional, maar wat ik zou zeggen is, begin al met te masturberen en ontdek al op zijn minst je eigen lichaam voordat je het met iemand anders gaat ontdekken. Was dat een goede tip? Of heb je daar andere tips voor? Ja, want het is natuurlijk wel, als je dan ineens de eerste keer seks hebt, je hebt dat misschien in je hoofd al zoveel jaren opgebouwd naar zoiets mega magisch groot moment, terwijl ja, een eerste keer seks, de eerste keer toekomst en dan ook, zoals je net al zei, de eerste keer met iemand nieuw is nooit, of toch niet dikwijls, vuurwerk en engelengezangen. Maar hoe kun je je zowel lichamelijk als mentaal een beetje voorbereiden op die eerste keer? Ja.
Misschien eerst zo dat magische moment waar je het over hebt, zo die verwachtingen bijstellen.
Ja.
Want inderdaad, zo'n eerste keer, wordt ons altijd gezegd van... of we zien dat in films en zo van... Ah, en dat moet mega romantisch zijn. En dat gaat vanzelf. En het is superleuk. Of soms net omgekeerd. Zo mensen die zeggen van... Ja, maar de eerste keer hoort wel altijd een beetje pijn te doen. Terwijl dat ik dan denk van... Ja, nee. Seks hoort eigenlijk nooit pijn te doen. En als het pijn doet, dan moet je erover babbelen. En moet je iets anders proberen. Maar ook bij een eerste keer... Is het wel de bedoeling dat dat voor iedereen comfortabel en fijn aanvoelt. Dus ik denk die verwachtingen bijsturen in de eerste plaats, dat dat een belangrijke tip is. Zo, dat onrealistische idee van seks is altijd wauw en magisch. Yeah. En niet alleen bij die eerste keer, maar ook al die keren die daarna volgen. Seks is ook gewoon soms een beetje klungelen.
Ja, belachelijk.
En lachen en stoten uithalen. Yeah. En niet altijd een orgasme krijgen of zelfs nooit een orgasme krijgen. Zo, dat een beetje normaliseren. Want seks wordt ook heel vaak uitgedrukt zo in voorspel, dan de seks zelf. En dan seks, met seks bedoelen de mensen meestal penetratie. Mm-hmm. Terwijl seks is veel meer dan dat. Seks draait niet alleen om penetratie.
Yeah.
En dan als je chance hebt, heb je ook nog het naspel.
Yeah.
En om eventjes tijd voor elkaar te maken. Alsof dat altijd zo in een strikte volgorde moet gebeuren.
Yeah.
Terwijl... Ja, van mij mag dat voorspel eigenlijk ook al gewoon onder die volwaardige noemer van seks vallen. Zo elkaar kussen, elkaar knuffelen of elkaar een massage geven. Er zijn voor mij ook vormen van intimiteit die gewoon onder de noemer seks kunnen vallen.
Ja.
Dus dat, denk ik, is een eerste belangrijke tip. Zo, je verwachtingen gewoon bijstellen, dat je daar realistische verwachtingen van krijgt. Een andere tip, natuurlijk, als het echt keer op keer heel veel pijn doet of als je merkt dat het echt niet lukt om gepenetreerd te worden... niet met die pijn blijven zitten, niet doorbijten, omdat je je lief gewoon plezier wil doen beleven. Niet doen alsof je aan het genieten bent. Dat is een gevaarlijke valkuil, denk ik. Want als jij wel doet alsof je aan het genieten bent, kan je partner ook niet opmerken dat het niet fijn is voor
inderdaad.
U. Met als gevolg dat hij de volgende keer gewoon hetzelfde gaat doen, omdat hij denkt, oh ja, maar die vond dat precies wel fijn. En dan kom je eigenlijk in een heel negatieve spiraal en een vicieuze cirkel terecht. Dus ja, als het niet fijn aanvoelt, als iets niet goed voelt, durf daarover te praten, durf dat aan te geven. En probeer dan samen op zoek te gaan naar oplossingen. En dan om terug te komen op die pijn, als dat echt iets is dat heel vaak terugkomt, dat echt onhoudbaar is, ga dan op zoek naar de oorzaken van waar dat komt. Want zoals je zelf ook al aangaf, daar kan een medische oorzaak voor te vinden zijn. Dan ga je professionele hulp moeten zoeken, of langs gaan bij een arts of bij jouw gynaecoloog, om vast te stellen of daar fysiek iets mis is. Maar ook psychologisch heel vaak. Vanuit een soort van angstreactie ga je eigenlijk al onbewust of automatisch je bekkenbodemspieren opspannen. Zeker als je al herhaaldelijk pijn hebt gehad. Alleen al maar denken aan nog eens seks hebben, omdat je al weet hoeveel pijn dat doet, gaat ervoor zorgen dat je een angstreactie ontwikkelt. Je bekkenbodemspieren gaan samenspannen. Je gaat totaal niet ontspannen zijn. Je gaat helemaal opgespannen zijn. Met als gevolg dat het nog meer pijn gaat doen. Want als je niet ontspannen bent... als je niet voldoende opgewonden, niet voldoende vochtig bent, dan kan penetratie eigenlijk bijna niet fijn zijn. Maar zoals je zelf ook zei, bijvoorbeeld dat masturberen kan ook wel een heel goede techniek zijn om jezelf en je eigen lichaam beter te leren kennen. Want het is heel moeilijk om aan iemand anders aan te geven wat je fijn vindt als je zelf niet weet wat je fijn vindt.
Ja, inderdaad.
Dus dat is in die zin ook wel een hele belangrijke, zo je eigen lichaam durven ontdekken. Dat ook geen al te hoge drempel is. Want als je zelf niet durft aan te raken, als je niet kan genieten van aanrakingen bij jezelf, wordt het ook heel moeilijk om daar onbezonnen van te genieten als iemand anders dat doet, of om je daar zelf zeker genoeg bij te voelen.
Inderdaad. Wat vind jij het grootste voordeel of de grootste opportuniteit aan single zijn?
Persoonlijk voor mij was dat mijzelf veel beter leren kennen. Maar ook veel beter leren achterhalen wat ik zelf eigenlijk in een toekomstige relatie zocht. Door te evalueren hoe dat mijn vorige relaties er hadden uitgezien. Door mezelf op dat vlak ook beter te leren kennen van oké, wat trekt mij eigenlijk aan in een partner en heeft dat mij eigenlijk al iets opgeleverd of niet?
Ja.
Want zo, ja, typische cliché verhalen dat je wel mannen aantrekt, maar dat dan zo de onbereikbare partners zijn, waar je uiteindelijk ook niks mee bereikt. Dus zo wat gaan zoeken naar oké, ja, misschien is het idee van liefde niet dat ik hier na date 1 meteen van mijn sokken geblazen moet zijn of dat dat meteen vuurwerk moet zijn. Mm-hmm. Want ik heb wel gaandeweg geleerd dat dat zo een naïef en heel stom idee was van mij soms, om zo te denken van ah ja, maar als die persoon na date 1 niet meteen de klik is voor mij, dan hoeft het voor mij niet. Dus zo mm-hmm. mensen een kans geven, niet meteen zo na date 1 iets afschrijven.
Yeah. Maar dat vind ik wel een moeilijke, yeah. omdat soms voelt het toch echt wel niet.
Ja, er zijn natuurlijk... Ik zeg niet dat je elke date waarmee nee. je op date gaat een tweede kans moet geven. Want ik heb ook dates gehad waarvan ik echt na date 1 al 100% zeker wist... Ja, dit gaat gewoon nooit yeah. werken. Omdat je echt merkt van, er is geen klik, we hebben geen raakvlakken. Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld op fysiek vlak was er niks. Maar bij mij was dat heel sterk, zo dat idee van... Ah, dan moet hier echt zo direct vonken en vuur zijn.
Yeah.
Ik was heel hard zo overtuigd van... Ah, liefde op het eerste gezicht. Terwijl liefde op het eerste gezicht bestaat gewoon niet.
Nee.
Met aantrekking of verliefdheid kan... Allee, dat kan wel natuurlijk. Maar echt zo van in het begin helemaal ondersteboven zijn van iemand... Dat hoeft niet per se
nee.
zo te zijn om in een goede relatie te kunnen stappen.
Ja,
en dat inderdaad. Heb ik wel echt geleerd uit mijn huidige relatie... Omdat die eerder is opgebouwd eigenlijk vanuit een vriendschap en vanuit heel veel met elkaar babbelen en elkaar gewoon op een heel rustig tempo leren kennen, mm-hmm. waardoor dat er uiteindelijk wel ruimte was voor die vonken en dat vuur. Dus dat heb ik daar wel uit geleerd, zo, dat niet altijd van moment één er moet zijn.
Ja. Ja, dat is waar. Ja, ik ben daar zelf ook wel soms schuldig aan geweest. Ja. Maar ik probeer dat wel zo de laatste tijd om zo minstens eens naar de tweede date te gaan. Maar verder dan dat komt het dan wel niet. Dan weet je het
en
wel echt.
Dat is ook oké, hè. Maar ik denk dat we zo wat moeten afstappen van... we willen zo heel veel controle over connecties die we aangaan. Allee, ik had dat vaak... Zo na date 1 begon ik al heel vaak zo te overanalyseren van... wat vond ik ervan? Wil ik er een toekomst mee opbouwen? Wil ik er dan mee terug? Ja, geniet gewoon van een leuke avond samen en zie wel wat er daarna komt. Mm-hmm. Zo, nog niet te veel beginnen... Je hoofd zot maken na dit één van... Ah ja, en nu verwacht hij misschien van alles van mij. En ik moet mij al beginnen verantwoorden.
Ja.
Terwijl zo... Ja, dat wel loslaten.
Ja,
zo.
Ja. Doe rustig. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is wel... Ja, en ik vind ook wel gewoon daten... Dat is ook zo'n cliché, maar... dat is echt ook wel een kans om jezelf beter te leren kennen. En om... Want ik heb nu zelf... dat heb ik nog niet verteld hier of ook nog niet op Instagram, denk ik. Maar ik was zelf op date geweest vorige week met iemand. En... Dat was een kei toffe gast, dat was een kei leuke date, maar ik had zo al wel redelijk snel het gevoel van, dat is hier eerder zo friendzone materiaal dan mm-hmm. echt een liefdesconnectie of zo. En we hebben ook wel op het einde van een date dat uitgesproken naar elkaar en ik heb dat dan ook echt gezegd. En zwart, ik ga de details hier ooit mm-hmm. nog wel eens vertellen, dat is voor een later moment. Maar door die een date weer gehad te hebben, voelde ik zo wel heel hard van, oké, ik ben heel duidelijk op zoek naar iemand die dat en dat en dat... Allee, om het nu toch even wat specifieker te maken. Die gast was een beetje jonger dan mm-hmm. ik. En was zo nog heel zoekende in werksituatie. En woonde nog niet zo heel lang alleen. En dus was keigoed bezig in het leven en zo, maar zo nog heel zoekende. En ik zei ook tegen hem van, ik merk gewoon heel hard... Ik ben ook nog best zoekende en ik wil nog heel veel opbouwen en zo. Dus ik zoek wel in een partner iemand dat al iets meer zo die rust en standvastigheid mm-hmm. heeft. Omdat als ik nu ook nog eens met iemand moet gaan samen zijn die kei zoekende is, dat gaat heel vermoeiend worden, denk ik. En dan heb ik het allemaal wel heel rationeel bekeken natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar dan heb ik daar zo door die date wel weer ontdekt van oké, ik zoek wel echt iemand die misschien een beetje ouder is en die gewoon al een beetje gesetteld is in het leven en die mij een beetje rust kan bieden in plaats van iemand waarmee ik echt... ook nog eens mee zijn een zoektocht moet gaan uitzoeken of mm-hmm. zo. En dat heb ik nu zo nog wel eens echt goed beseft door die date. Dus ook al heb ik met die date misschien niet de liefde van mijn leven tegengekomen, wel een heel leuke date gehad, toffe gast leren kennen die ik misschien nog wel eens ga zien en weer al iets bijgeleerd over wat heb ik nu eigenlijk juist nodig.
Ja, vind ik ook. En het ding is gewoon, zelf al valt de date heel hard tegen. In het slechtste geval zet je gewoon een paar uurtjes verloren. Allee,
ja. Dus, maar, dat is echt... Ja, maar vergeet je soms, je maakt het soms zo groot in je hoofd.
Daarvoor is dat keihard stressen, dat je soms echt op het punt staat van, ah ja, misschien moet ik het toch gewoon niet doen. Maar ik vond wel altijd, eens dat je dan elkaar ziet en neerzit en een drankje hebt, dat die stress wel meteen wegvalt of zo.
Ja.
Terwijl in het begin, alleen voordat je naar daar gaat en dat moment dat je naar daar onderweg bent, is altijd heel stressvol, vond ik. Maar zelfs al was dat iemand waar je niet echt een klik mee had, eens dat je zo'n drankje besteld hebt en we aan de babbel...
Het valt echt wel mee.
Ja.
Bij mij is het vooral, ik heb niet per se zo heel veel stress op de momenten voor de date of zo. Dat was nu ook weer niet, want het was, ik kende die persoon niet, het was een semi-blind date. Dus dat valt bij mij nog wel mee. Bij mij is het vooral de dagen daarvoor dat ik zo denk van... Ah, oh, maar ik ben eigenlijk moe en ik zou eigenlijk liever gewoon wat chillen. En dan moet ik op date en dan zou ik dat dan toch niet afzeggen en zo. Ja. Zo dat.
En zo iemand leren kennen, die beginfase, is ook gewoon echt wel een beetje vermoeiend. Hoe je het draait of keert. Want je moet elkaar leren kennen, je moet letterlijk van nul beginnen. Dus dat kan soms ook wel heel vermoeiend aanvoelen. Zeker als je dan zo iemand bent die ook heel snel alles begint te analyseren. Ja. Of heel snel begint na te denken van, oh, was dat nu? Of niet? Of wel? Of zo. En dat kan dan ook in je hoofd heel vermoeiend worden.
Ja.
Of zo meteen zo die verantwoording dat daarbij komt kijken van, oh ja, eigenlijk... Vond ik het toch niet dat, maar hoe moet ik dat nu formuleren? Die persoon verwacht misschien al veel meer van mij. Terwijl, je bent er één keer mee op date geweest. Je moet je echt niet verantwoorden tegenover iemand waar je één keer iets mee gaat drinken bent.
Nee, maar dat vind ik wel soms een moeilijke. Allee, nu met die laatste date waar ik net over vertelde, hebben we echt op het einde van een date kwam dat gewoon heel natuurlijk ter sprake. En hij vroeg dat ook echt van, wat vond je en wat denk je erin? En heb ik daar heel eerlijk ook op geantwoord. En hij begreep dat ook keihard en hij zei van, ja, ik heb eigenlijk wel zo'n beetje hetzelfde gevoel, hè, maar ik wil u zeker nog wel eens zien, want ik zie er misschien nog wel iets in, zei hij dan. Dus hij was eigenlijk echt super open en eerlijk, wat ik heel hard apprecieerde. En ik kon dat dus ook heel hard zijn. Maar dat, ik heb wel niet altijd het gevoel bij de mannen waar ik dan mee op date ben, dat dat altijd kan. En ook, ik heb al wel eens een date gehad waarvan ik dacht van, ik wil hier eigenlijk weg, maar ik durf dat dan niet zeggen.
Ja.
Ik durf dat niet afkappen.
Eigenlijk is dat zalig, dat je daar zo open over...
Ja, dat was zo leuk. Want ja, echt.
Hoe belachelijk is het om zo bij het afsluiten van de date zo allebei zo een beetje te doen alsof het leuk was. En dan daarna zo niet meer antwoorden op berichten. Of dus ook niet helemaal fair tegenover die andere persoon. Want die persoon, allez, je moet je niet verantwoorden over het waarom of het hoe. Maar die persoon mag wel op zijn minst gewoon eerlijk van u te horen krijgen. Van kijk, voor mij was het toch gewoon niet dat. Dus ik wil niet nog eens afspreken. Eerder dan zo rond de pot te blijven draaien of te blijven antwoorden op berichtjes, terwijl dat eigenlijk voor u al heel duidelijk is dat je niet nog eens wil afspreken.
Ja, daar heeft eigenlijk niemand iets aan.
Ook dat is echt zo wat, iets van, iedereen doet dat please. Als je gaat daten, spreek het gewoon uit wat je ervan vond en probeer dat ook te achterhalen van de anderen, want je bespaart daar zoveel tijd en moeite en gekwetste mensen mee.
Ja, maar dat is echt... Ja, want nu ook met deze gast, ik had dan tegen hem gezegd van oké, ik wil ook nog wel eens afspreken, maar jij moet initiatief nemen, want ik ga dat niet doen. Mm-hmm. Gewoon eerlijk, ik ga dat echt niet doen. Niet uit een principe kwestie of zo, maar ik ken mezelf daarin. En als we nog eens afspreken, wil ik iets tof gaan doen. Niet gewoon zo terug iets gaan drinken, maar echt iets tof. En dan zei hij zo, oké, dat is goed... En dan zei hij ook van, ik ben zelf niet zo goed in sturen, maar ik zal u sturen om iets af te spreken. En dan heeft hij mij na 2 dagen of zo gestuurd van, we kunnen dat gaan doen. Iets kei tof. Ik heb gezegd, is goed, we hebben een dag vastgelegd. En hebben we sindsdien ook zo niet meer echt gestuurd, maar prima. Maar omdat we al zo dat duidelijk gesprek hadden gehad en de verwachtingen zijn duidelijk. En ik had gezegd van, voor mij gaat het zo werken. En
hij weet dat.
Ja,
en dat is
mega
super
chill
belangrijk. Ja. En misschien dat er wel net wel voor kan zorgen dat er dan toch misschien, je weet dat nooit, hè, toch ergens een opening komt, omdat die druk er van in het begin zo al af is.
Ja.
Zo, jij hebt het gezegd van, kijk, ik wil gerust nog eens afspreken, maar voor mij zie ik er niet echt iets meer in.
Ja.
Hij weet dat, jij weet dat hij dat weet. Dat zorgt ervoor dat dat in je hoofd ook gewoon chill is.
Ja, ah, wel, want dat wou ik daarnet nog zeggen, was ik daarnet nog aan het denken, als we dat gesprek niet hadden gehad en hij had gestuurd om nog eens af te spreken, had ik misschien zo wat gereageerd van... die heeft een andere verwachting.
Ja.
Terwijl nu, hij weet het wat hem kan verwachten, dus dat is wel mega chill.
Ja, en dat is zo belangrijk om daar gewoon van in het begin open over te communiceren.
Ja.
En ik vind ook dat je dat wel, gewoon, ook al kent je die persoon nog niet zo goed, je zou dat zelf ook niet fijn vinden als iemand je eerst het gevoel geeft van, ik vond het echt fantastisch, en dan daarna je constant zo wat blijft afwimpelen met belachelijke excuses van ik wil wel nog afspreken, maar ik heb eigenlijk geen tijd. Ja, zeg gewoon dat je niet meer wilt afspreken.
Ja, inderdaad. Ja. Ja, oproep aan de mensheid om gewoon open en eerlijk te communiceren. Ja, dat maakt het zoveel makkelijker.
Want dat had ik dus zelf ook, en dat is ook ergens een verhaal in mijn boek. Ik was op date geweest met iemand. En meestal was ik zo iemand... Ik was al jaren aan het daten. Ik deed dat ook wel regelmatig, vond dat ook wel leuk. Mm-hmm. En ik had altijd na date zoiets van... was leuk, maar niet meer dan dat.
Ja.
Maar toen op een dag was er iemand waar ik, een match mee had. Eigenlijk nog maar die ochtend zelf... en die had mij meteen gevraagd van, wilde vanavond iets gaan drinken?
Oeh.
En eerst dacht ik zo van, oké, ik weet echt wel niks over u. Maar ik dacht, oké, ik heb geen plannen vanavond, gewoon doen.
Yeah.
En ergens is dat ook zo van een tip, dus die ik wil geven aan mensen. Van, wacht niet, als je iemand leert kennen op een dating-app, wacht daar geen maanden mee om af te spreken.
Yeah.
Want dat was denk ik net ook heel leuk, dat we niks wisten van elkaar, dat we elkaar totaal niet kenden.
Mm-hmm.
Dat we ook nog geen... beeld hadden van elkaar, buiten dan die foto die ik had gezien. Maar hoe langer je met iemand praat op een dating-app, hoe meer je zo een beeld begint te vormen van hoe die praat, hoe die lacht, hoe groot dat die precies zal zijn, hoe die eruit ziet. En heel vaak stemt dat toch niet overeen met het beeld dat je dan krijgt op die date.
Nee.
Dus ja, dat even terzijde.
Je verbeelding is vaak wel optimistischer.
Ja, maar dus dat even terzijde. Diezelfde avond hadden we dus afgesproken. En... ja, dat was superleuk. Dat was dan wel bij mij zo het gevoel van... dat ik zo direct van mijn sokken geblazen was. En ik dacht echt zo toen ik naar de restaurant ging van... oké, dit is het echt. Zo, nu heb ik het gevonden.
Ja, zalig.
We hadden ook gekust. Allee, dus dat was ook wel... op die date gaf hij mij ook wel heel hard het gevoel van... dit is wederzijds. Ik vind het ook heel leuk, want... ja, we hebben ook, denk ik, 7 of 8 uur op café gezeten of zo.
Wow.
Zo tot op het moment dat ze ons echt moesten komen zeggen van... we gaan sluiten.
Ja,
zo.
Ja.
Dus... allee, ik ben daar tot op de dag van vandaag wel nog overtuigd dat ik dat me niet ingebeeld heb en dat die vibe ook wel wederzijds was. En toen ik naar huis ging, had ik ook wel zo... ik was ervan overtuigd van, ah, wij gaan elkaar binnen de kortste keren terugzien en wie weet, wat volgt er nog? En dan hebben we wel nog veel gestuurd en zo, maar zo altijd als puntje bij paaltje kwam, ja, trok die zich dan toch terug. En dan uiteindelijk hebben we elkaar nooit meer teruggezien, dus dat was zo iets...
ja, dat is raar.
Mega gek. Voor mij dan, ja, omdat ik dan dacht van, heb ik dat nu zo totaal verkeerd ingeschat? Of ligt dat gewoon nu puur aan hem, dat hij iets van bindingsangst heeft, weet ik veel wat. Maar dat was raar eigenlijk.
Ja, en dan begint je zo de oorzaak super hard bij jezelf te zoeken, kan ik me inbeelden. Terwijl misschien was hij gewoon recent uit een break-up en had hem het even lastig of zo, puur met zichzelf, had dat niks met u te maken.
Ja.
Dus ja, dan is het wel veel handiger als je dat gewoon even zou zeggen. Maar ik heb ook zo vaak precies het gevoel dat... allee, ik heb dat gevoel bij mannen dan, omdat ik gewoon alleen maar met mannen date en niet met vrouwen. Maar vrouwen zullen dat misschien ook hebben. Maar dat mannen zo denken van... die gaat de waarheid niet aankunnen. Dus ik kan het maar beter verzwijgen of verbloemen. Terwijl dat ik denk, geef het mij gewoon. Ik zal het dan wel, ik zal er dan zelf wel mee dealen, maar jij moet niet voor mij beslissen of dat ik de waarheid ga aankunnen.
Nee,
zeg het gewoon.
Liever vroeger dan zo maanden later.
Ja.
Zo. Dus ja, inderdaad.
Ja. Nogmaals, oproep aan de mensheid om gewoon te leren communiceren. Maar ja, het is een heel ding. We moeten daar misschien ooit eens een opleiding voor maken. Gewoon
en niet alleen als single, maar ook in relaties gewoon.
Ja,
zo.
Ja.
Hoe vaak dat er, denk ik, zo ruzies of problemen ontstaan doordat je bijvoorbeeld... doordat je lief je naar iemand anders zag kijken. Van, ah, en vind je die aantrekkelijk?
Ja.
Zo ja, zo wat als ik iemand aantrekkelijk vind? Spreek het gewoon uit. Zo,
ja.
Het is normaal dat je ook andere mensen aantrekkelijk vindt. En dat je af en toe een keer flirt met iemand anders.
Mm-hmm.
Maar als we daar niet over praten. En als je niet met elkaar bespreekt wat dat je grenzen zijn. Ja, dan komen daar problemen van.
Maar
ook zo wat normaliseren. Van, ja, het is niet omdat je lief iemand anders aantrekkelijk vindt. Dat hij je niet meer wilt of zo.
Nee, want je vindt toch zelf ook andere mannen of vrouwen
maar
aantrekkelijk.
Maar durf daar gewoon open en eerlijk over communiceren. Yeah. In plaats van dan te eindigen in een avond vol ruzie. Van, ah, en jij waart met die, jij waart wat. Allee, zo.
Ja, inderdaad. Heb je zo tips voor singles die misschien even niet in hun beste happy single vibe zitten, maar daar wel terug in willen geraken? Zolang dat lief er niet is... hoe zorg je er wel voor dat je gewoon een happy single kunt zijn?
Mm-hmm. Ik denk vooral de druk voor jezelf niet te hoog leggen.
Mm-hmm.
U ook niet te hard gaan vergelijken met anderen. Zoals ik hier net in het begin ook al zei. Uw vrienden vinden u niet minder de moeite waard omdat je weer naar dat trouwfeest als single komt, bijvoorbeeld.
Nee.
Zo dat vooral, denk ik. En als je je gewoon echt niet goed voelt in je vel, of met hoe dat je zelf op dat moment in je vel zit, wel zo stappen ondernemen om jezelf nog beter te leren kennen, door jezelf eens mee op date te nemen. Hmm. Want ook dat is vaak zo nog wat taboe is, van alleen op restaurant gaan of alleen een koffie gaan drinken. Terwijl je daar ook heel veel uit kunt leren, zo van... Als je dat gaat doen, van... Oké, wat doet dat nu met mij? Hoe voel ik mij hierbij?
Mm-hmm.
En eigenlijk gaat er echt niemand in je buurt raar opkijken.
Nee.
Omdat je ergens alleen een koffie zit te drinken of alleen op restaurant gaat. Maar dat zijn ook zo nog wat drempels die we over moeten, denk ik.
Ja, ja.
En misschien nog een belangrijke tip ook. Als je zo bijvoorbeeld in je vriendengroep de enige single bent... Mm-hmm. En al je vrienden hebben al kinderen of wonen al samen met een partner... Durf ook initiatief te nemen om die wel te blijven sturen van hey, heb je zin om een keer iets te gaan doen zonder al voor hen hun gedachten of zo in te vullen, want het kan zijn dat je misschien denkt van die heeft al twee kinderen, die zal wel geen tijd of geen zin hebben om op vrijdagavond met mij iets te gaan drinken, terwijl die persoon misschien net heel veel nood heeft ook om een keer even weg te zijn thuis
en om
iets te gaan drinken. Dus probeer zo de gedachten van uw vrienden die misschien niet single zijn niet te hard in te vullen of niet te hard te denken van die zullen wel al plannen hebben met hun lief of met hun kinderen. Nee, vraag het gewoon.
Lukt het
niet, dan lukt het niet, maar dat zorgt er wel voor dat je ook gewoon...
Ja. Soms sluit je jezelf misschien al op voorhand af voor bepaalde dingen of mensen, terwijl het eigenlijk niet nodig is.
Nee.
Maar dan wel met die kanttekening erbij. Het moet natuurlijk wel in twee richtingen komen. En als jij altijd degene moet zijn, dan blijft dat ook niet werken natuurlijk.
Maar dan zijn we een beetje ook weer over een andere...
Ja.
Dan zijn we ook eerder al over hoe zitten vriendschappen in elkaar bezig. Maar ik denk dat dat vaak iets is dat singles misschien tegenhoudt. Als al je vrienden wel al in dat kokonnetje van dat gezinnetje zitten...
Mm-hmm. Ik heb in uw boek ook een hoofdstuk gelezen over mensen met een kinderwens, singles met een kinderwens. Dat is zelf iets wat ik hier ook al eens een paar keer wel heb uitgesproken, dat ik wel zo schrik heb voor het moment dat mijn biologische klok gaat tikken. En als ik dan nog single ben en dat ik dan zo ga voelen van wat nu? Dat ik dan zo een bepaalde druk ga voelen of zo. Heb je daar tips voor?
Het hangt ook een beetje van de leeftijd af natuurlijk, want ik heb daarvoor in mijn boek ook gesprekken gevoerd met fertiliteitspsychologen en artsen. En die zeiden zelf ook van, als je 28 of 29 of zelfs 30 bent, hoef je echt nog niet meteen in paniek uit te slaan van, ik heb hier nog geen lief. Het is niet dat dan na je 30 niet meer gaat lukken.
Nee.
Dus ook daar weer zo'n beetje die druk niet te hoog leggen. Natuurlijk, als je bijvoorbeeld al 35 plus bent en je bent nog single en je hebt echt een enorm grote kinderwens, dan is dat wel een thema waar je op een bepaald moment wel eens over gaat moeten nadenken. Van, als ik alleen blijf, zijn er dan eventueel andere pistes die ik wil bewandelen? Wil ik een bewust alleenstaande ouder worden? Wil ik een kind adopteren? Wil ik een pleegouder zijn voor iemand? Dus op een bepaalde leeftijd... is dat wel een groot thema waar je eens over moet beginnen nadenken als dat iets is dat u interesseert. Maar ja, zolang dat je zo onder die 30 bent of net 30 bent, is dat eigenlijk niet zo meteen zo moord en brand voor te gaan schreeuwen.
Take a chill pill.
Ja.
Maar ja, ik kan me wel inbeelden dat het een thema is, omdat ik zelf heb denk ik wel een kinderwens. Dat is niet mega uitgesproken, maar ik heb me altijd wel gewoon ingebeeld dat ik later kinderen zou hebben. Maar ik zou het wel liefst met iemand samen doen. Ik kan me wel inbeelden dat wel een uitdaging kan zijn. Of zo, als je dan je partner niet hebt, maar je voelt wel aan je lichaam of die biologische klok. En je hebt misschien al wel de leeftijd dat je er echt actief mee moet gaan bezig zijn. Dan kan het wel moeilijk zijn, denk ik.
Ja, sowieso. En dat is ook wel iets wat die fertiliteitspsycholoog en die artsen mij ook wel meegaven. Dus niet iedere vrouw die zich aanmeldt om bewust alleenstaande moeder te worden, krijgt ook een positief advies om effectief in dat traject te stappen. En een van de redenen waarom sommigen een negatief advies krijgen, is bijvoorbeeld omdat ze nog niet afgestapt zijn van dat traditionele beeld van het gezin. En dat is wel iets dat je moet doen om zo'n stap te kunnen zetten.
Ja, ja.
Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat je later geen partner meer mag tegenkomen of dat je voor de rest van je leven single moet blijven.
Nee.
Maar op het moment dat je in zo'n traject stapt, moet je wel vanuit jezelf wel zo denken van... Oké, ik ga dit alleen doen en ik zit niet meer te hard met dat... Ik zit niet meer met dat droombeeld in mijn hoofd van... een partner, ikzelf en mijn kind. Want op dat moment, als je in dat traject stapt, moet je wel kunnen afstappen van dat ideaalbeeld. En dat is wel een belangrijke, dat gaven zij ook wel aan.
Dan moet er wel zo'n soort stabiliteit zijn of zo.
Ja, ook. En ze gaven ook aan dat ze bijvoorbeeld mensen die nog nooit alleen gewoond hebben, die al heel hun leven bij hun ouders wonen bijvoorbeeld, die krijgen ook een negatief advies, omdat je ook wel ergens moet kunnen aantonen van kijk, ik sta op mijn eigen benen, ik ben zelfstandig. Dus dat zijn ook wel belangrijke dingen die meespelen.
Ja, ik vind dat wel zot eigenlijk, maar dat is nu een discussie waar we misschien niet te diep op moeten ingaan, maar eigenlijk is dat wel zot dat je door zo'n traject moet gaan en dat je dus op basis van, jij staat niet op de juiste manier als single in het leven, dus we gaan je een negatief advies geven, kort door de bocht samengevat, hè. Maar ik snap het ergens wel dat die beschermingsmechanismen er zijn of zo.
Ja, en het gaat ook niet echt over hoe dat je als single in het leven staat op dat moment, maar eerder denk ik als hoe dat je als toekomstige moeder van een kind in het leven staat.
Ja.
Maar ik snap wel je bedenking, want ja, er zijn ook mensen die gewoon zwanger worden.
Ah, wel, ja.
Allee, ook zonder een partner te hebben, zonder in zo'n traject te zitten.
Ja.
Dus op dat vlak is dat inderdaad wel iets dat ook wel wat tot nadenken zet.
En anderzijds, ja, als je een openbare instantie gaat toevoegen aan het traject, is het wel logisch misschien dat die instantie ook bepaalde veiligheidsvoorwaarden of zo. Maar het is wel zot, ja.
Ja. Allee, ja, maar natuurlijk, het is niet zo dat je moet afgestapt zijn van dat beeld om ooit nog een partner tegen te komen. Maar op dat moment moet je wel voor jezelf heel goed nagedacht hebben over ook wat betekent dat voor mij als persoon, maar ook heel goed wat betekent dat voor dat kind. Want je moet ook heel sterk vanuit dat perspectief van dat kind gaan redeneren. Hè.
Ja, inderdaad. Ja, dus waarschijnlijk zijn al die voorwaarden wel met het kind centraal of met het belang van het kind centraal. Ja, wel interessant. Misschien moet ik eens zo'n fertiliteitspsycholoog of zo, of expert, ook eens uitnodigen. Ja, interessant. Oké, Ina, ik denk dat we al heel veel behandeld hebben. Sowieso kunnen mensen uw boek kopen en lezen als ze er meer over willen weten. Is er nog iets dat je wilt toevoegen?
Misschien om af te sluiten met een metafoor.
Oké. Ik moet dus biedt sowieso nog een afsluitende belangrijke vraag stellen.
Oké, spannend. Zo het op elk potje past een deksel verhaal. En dat is ook zo, door de titel van mijn boek, Jouw tijd komt nog wel, die staat ook tussen aanhalingstekens of tussen hartjes aanhalingstekens in dit geval. Omdat het zo'n beetje is om aan te tonen van oké, er komen heel vaak zo lastige, vervelende vragen van familie, van vrienden, van hoe is het in de liefde, maar uw tijd komt nog wel. En ook zo gelijk, op elk potje past een deksel. En dat is ook waar ik mijn boek zo aan mee afsluit van op uw potje zit er nog geen deksel, dus probeer dat ook een beetje te zien als een potje waar nog heel veel avonturen in welkom zijn, waar nog heel veel ervaringen in kunnen binnenkomen. Dus probeer ook gewoon te genieten van die tijd. Er kunnen nog verschillende dekseltjes op je potje voorbij komen. Dus probeer dat niet te zien als zo een irritante quote, maar eerder zo van, maar bij mij is er nog heel veel...
Nog heel wat mogelijk.
Mogelijk om in mijn potje te komen.
Ja, dat is de mooie. Ja, mijn laatste vraag ging zijn, als je één tip zou mogen geven over How to Be Single, wat zou die dan zijn? Maar dat is hem, denk ik dan.
Ja, dat lijkt me een mooie tip.
Ja, inderdaad. Allerlaatste vraag, waar kunnen mensen u vinden of uw boek vinden als ze geïnteresseerd zijn?
Jullie kunnen me vinden op Instagram, gewoon Ina van Ransbeek, mijn naam, heel simpel.
Ja.
En het boek kunnen jullie online gewoon bestellen of in de standaardboekhandel, via bol.com, via de website van de uitgeverij Borgerhoff en Lambrechts. Maar als je mij volgt op Instagram, dan zal je ook wel gewoon de link in mijn bio vinden.
Ja, top. Ik zet sowieso ook in de podcastomschrijving alle info. Dus mensen gaan wel bij u terechtkomen.
Oké,
top. Ina, bedankt om je expertise te komen delen. Heel veel succes nog met je boek en met alles wat er nog volgt.
Dankjewel, jij ook.
Ja, dan zien we elkaar snel terug.
Ja.
Bye.
Dag.
Voilà, lieve luisteraar. Ik kom hier nog eventjes tussen om jullie nogmaals fijne feestdagen te wensen. Heb je zoiets van, die feestdagen als single, ik vind dat afschuwelijk. Ik kijk er mega tegenop. Wel, dan kun je mijn gratis e-book downloaden. Het e-book heet How to be Single tijdens de feestdagen. En je kunt het op howtobesingle.be vinden. In de roze balk bovenaan kun je klikken en dan kom je terecht bij de downloadpagina. Is gewoon een gratis e-book. Het staat vol met tips en tricks en gewoon ook wel persoonlijke hersenspinsels. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, ga dan naar de website En download je gratis e-book. En trouwens, op de laatste pagina van de e-book vind je ook een kortingscode voor de Christmas cards. Dus dat is eigenlijk win-win voor iedereen. Bedankt om te luisteren en tot volgende week. Bedankt om te luisteren naar How to be Single. Genoten van de aflevering? Abonneer je dan op de podcast, laat een goede rating achter en deel het op je socials, zodat nog meer mensen hem kunnen vinden. En vergeet me zeker niet te taggen en te volgen op Instagram via @howtobesingle. Heb je ideeën, tips of gewoon een goed verhaal? Slide in my DM's. Talk to you soon!